Morgen. Vanmorgen hebben we gezongen vanuit een psalm. En de meeste psalmen, althans veel, zijn door David geschreven. En ik heb vanmorgen ook een psalm voor jullie. Niet verrassend. En niet 104. David, we kennen hem. Hij is een godsman, hè? Hij is geroepen. Hij is gezalfd tot koning. En er staat geschreven, de geest wordt vaardig over hem. En dat zie ik in zijn psalmen. Voor mij zijn de psalmen altijd weer een inspiratie om te bidden, om te zingen, om te roepen, om te smeken, om opgetild te worden boven de aardse dingen. De psalmen zijn ook een inspiratie tot stilte en tot vertrouwen. En dat dan niet omdat we het weten, maar omdat weten, dat daalt neer in je innerlijk, in je diepste zijn, in je binnenkant. En dat mag nog wel meer open in het zingen van onze psalmen. David is voor mij een voorbeeld wat hij tegen de Heer zegt en wat hij niet tegen de Heer zegt. Hoe hij met situaties omgaat. Wat hij uitspreekt. Hoe er ruimte ontstaat door die woorden tot lofprijzing vanmorgen hebben we al gehoord aan toe. Ik bid dat deze psalm vanmorgen die mij geraakt heeft, jullie mag raken ook thuis van binnen. In je hart. In je ziel. Ik bid dat je de regels mee kan bidden. Voor je eigen hart en ziel. En dat je niet belandt in het weten erover. Want ik geloof, en ik heb gemerkt, dat deze psalmwoorden een kracht zijn van binnen. Als ze door Gods geest aangedreven worden. Een drijfkracht in het gebed door Gods geest in je binnenwereld. En dat is nooit los van je relatie met de Heer. Altijd in diepe relatie met Jezus zelf. En dan ga je zien vanmorgen verandert het. Het verandert niet door projecten. Het verandert niet door ontwikkelingsplannen. Het verandert door de woorden, door de relatie met de Heer en door de geest die dat omhoog drijft. Ik moedig je aan om deze psalm die ik jullie zo voorlees, deze week eens mee te dragen. Weet je, heel vaak, en dat heb ik zelf ook, pak je eigenlijk elke dag, of om de dag, of hoe vaak je het ook doet, een andere tekst, een nieuwe gedachte, een nieuw woord, en dat is prachtig. Maar eigenlijk is het nog mooier om een tijdje één psalm van binnen te bidden en te zingen. En die regels kunnen in je opkomen in de nacht, in de mooie momenten, in de auto en op je werk. Overal ben ik deze regels deze weken tegengekomen in mezelf. En als je zegt, dat is moeilijk te onthouden, dan hebben we daar heel veel mogelijkheden voor. Je kan een Bijbel openleggen op je tafel. Je kan het noteren in de notities van je telefoon. Je kan een groot blaadje ophangen op je deur. Verzin het zelf. Als je dat moeilijk vindt, dan zegt de Heer, ik heb heel veel mogelijkheden. Maar ik wil het je ook te binnen brengen. Ik ga je de psalm voorlezen. En ik verzoek je hem niet op te zoeken. Want ik heb hem ook nog niet genoemd. Want ik geloof dat Gods geest, als de woorden klinken, iets in je hart willen bewerken. Door deze woorden heen. En hoef je het niet zo goed voor te lezen, mag je thuis nog wel een keer doen. Maar luister nu. Luister naar deze psalm van David. Een kleinoot van David. Voor de koorleider. Op richt niet ten gronde. Toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij willen opslokken. Selah. God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn. En hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer, uw glorie zij over heel de aarde. Laat de glorie heel de aarde vervullen. Is een diepe smeking uit het eerste stuk. En dan gaat het tweede stuk open. Dan zegt hij of concludeert hij. Ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Zij hebben een kuil voor mij gegraven. Maar ze zijn er zelf mee ingevallen. Selah. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer. Ontwaak luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken. Ik zal u voor uw psalmen zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. En dan voor de tweede keer. Verhef u boven de hemel, God. Uw eer zij over heel de aarde. Twee luiken heb je gehoord in deze psalm. Die door datzelfde refrein worden afgesloten in twee stemmingen. Verhef u boven de hemelen, o God. Laat uw glorie, laat uw heerlijkheid de hele aarde vervullen. Je hoort een kenteling in Davids hart, als hij dit zingt in zijn ziel. Laat dat ook vanmorgen in ons hart zijn, dat deze woorden ons gebed en ons zingen standvastig maken, versterken en bemoedigen. Heel misschien, ken je het wel, zijn dit even woorden, als je zelf even geen woorden hebt in een gebed. Of ken je dat niet? Ik ken dat soms wel. En dan begint hij in Psalm 57, dat hadden een aantal al geraden misschien. Hij begint voor de koorleider, op de wijs van verdelg niet, van David. Een stil gebed toen hij voor Saul was gevlucht in de spelonk. Ik zei al, David is tot koning gezalfd. En de geest wordt vaardig over hem. En we weten wat er allemaal gebeurt. Hè? David verslaat Goliath. David speelt op zijn harp en geesten moeten op basis van die geest die vaardig is wijken. Maar David is een gevaar. Een gevaar voor Saul. En Saul wil hem doden. En de dreiging lijkt steeds heftiger te worden. Als ik kijk naar David, dan zit hij in een tussenfase. Hij heeft een belofte gekregen. Jij zal koning worden. Maar dat is nog niet zo. De geest wordt waardig, maar de belofte is hier nog niet in vervulling gegaan. Ik zie daarin een wachttijd voor hem, naar de vervulling van de belofte. Een wachttijd voor hem, dat de belofte in vervulling zal gaan. Maar alles lijkt er in deze psalm op dat dat niet gebeurt. Als we het nu naar deze tijd trekken, wij hebben een belofte meegekregen. Jezus zegt, ik zal de geest vaardig over je maken. Ik zal je totaal gaan vervullen van mijn geest. Dat is mijn belofte. Maar soms zit daar een wachttijd tussen nog, totdat die vervulling zal gaan plaatsvinden. Een tussenfase, waarin we die belofte mogen vasthouden. God gaat ons totaal vervullen. De hele aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. Die geest gaat nog meer vaardig worden over ons. Over jou en over mij. En daar gaat hij heel veel nog in doen. En weet je, als die belofte klinkt, dan staan vijanden op. En weet je waarom? Als die geest vaardig wordt en wij voller worden van die geest, dan wordt de overwinning een feit. Dan komt erop neer dat God zijn belofte gaat vervullen. Dus de vijand staat nu op, in jouw en mijn leven, om dat tegen te gaan, zoals hij ook tegen David opstaat. En David zit in een spelonk, hebben we gelezen. En waarschijnlijk is dat de situatie in 1 Samuel 24. Moet je nou gaan, Saul neemt 3000 van zijn beste mannen uit heel Israël en gaat op weg om David en zijn mannen te bezoeken. Bij de steenbokrotsen. Hij komt bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot is. Ja, ja, dan moet je het voor je zien. Als je het voor je kan zien, dan is het bijna humoristisch. Saul gaat daar naar binnen om zijn behoefte te doen. Nu zit David en zijn mannen aan de zijkanten in die grot. Wist me wat? Saul en 3000 mannen. Nou, David weet wel wat hij wil. Of wat Saul wil. Ze willen hem doden. En David, hij zit in die spelonk. Moet je je voorstellen, hij zit in die spelonk. Je bent gevlucht, hè? Komen mensen op je af. Je zit in oorlog. En dan komt iemand binnen. Hij spiet zijn ogen. Hij kijkt. Hè? Is dat werkelijk waar? Is dat Saul? Misschien denkt hij wel, Saul is met die 3000 mannen op weg. Ja, ik kan geen kant meer op. Ik zit vast. Ik zit hier in die spelonk. Daar is Saul met al zijn mannen. En ik met mijn 300 man kom niet op tegen 3000 man. Angst overvalt hem. Angst overvalt hem. En dat lees je in de psalm. Hij kan geen kant op. De enige weg die hij op kan, is omhoog. Dus, als situaties je overvallen, als de vijand je wil insluiten, als er onverwachte dingen gebeuren, als je wacht op uitkomst, zingen we in een lied, maar ook als het goed gaat en je zingt je loflied en alles gaat omhoog, blijf die weg omhoog zoeken. De enige weg tot verlossing, tot opgang, tot lofzang komen. En David doet een stil gebed, stond er. Ja, ik kan me voorstellen, hij zou het eens uitgeschreeuwd hebben. Ja, zo moet je dat voorstellen, toch? Het is een stil gebed in zijn ziel. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. 2 keer bidt hij, wees mij genadig. Ik hoor geen enkele psalm in deze diepe noodkreet naar God toe gaan. Hij smeekt het 2 keer. Wat is genade voor jou? Wat is genade voor mij? Ken ik dat? Bidden, wees mij genadig. Het is een diepe roep in David's ziel. En ik las in onze geloofscultuur, of in onze kerk, of in onze gemeente, is de genade nogal weggesleten. Genade. Nou ja, als je het weet, als je het vertaalt, weet je het, hè? Onverdiende gunst. God vergeeft. Geeft nieuwe kansen. Kwijtschelding van straf. Als ik naar het Hebreeuwse woord kijk, geen genegenheid en gunst. Als we naar het werkwoord kijken, gaan dan iemand toegenegen zijn. Iemand goedgezind zijn. Iemand ruimhartig ruimte schenken. En ik heb me dieper in genade verdiept, want dat is dan zo'n woord waarvan ik denk, hoe werkt dat van binnen? Wat is dat voor ons? Wat is die roep op wees mij genadig? En dan kom ik bij Paulus in heel veel versen. Er zijn veel meer teksten, maar ik heb deze even gekozen voor deze tijd. Efeze 2, het is een gave van God, niet uit het werken. Exodus al, tegen Mozes, God zegt, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Het is maar wat, God, hè? Het gaat om God. Jacobus 4, maar aan de nederige schenkt hij genadig. En Petrus 5, vers 5 voegt toe, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Ken je hier iets van? Dan nog een keer aanzetten. Dan ga ik nog een keer terug. Genade heb je niet, dacht ik, in je achterzak zitten. Het is een geschenk vanuit God. Het staat er. God schenkt genade. En David beseft dat. Waar komt die diepe beden anders vandaan? Wees mij genadig. Het zijn niet mijn en Davids werken. Het is God zelf die het schenkt. En hij schenkt het aan wie nederig zijn van hart. En niet aan wie hoogmoedig zijn. Bij hoogmoedigheid gaat het snel om je eigen werken. En wat jij doet, het geeft geen genade. De Heer schenkt genade aan de nederige. En ik dacht, dat is een nieuwe gezindheid. We hebben er vaker over horen spreken. Nederig van hart zijn. De Heer wil het, zegt hij in Micha, dat je nederig van hart bent. Weet je, en David had hoogmoedig kunnen zijn. Hij heeft 10.000 man verslagen. Hij had daar kunnen staan. Ik ben een koning. Ik overwin. Maar hij staat daar niet zo. Hij weet, het is in de kracht van God. Het is niet in mijn eigen kracht. Het is in de kracht van Gods geest. Dat ik Goliath heb verslagen. Dat er geesten geweekt zijn. Dat is niet mijn werk. Het is Gods werk en Gods geest die dat geeft. Ja, en dan die bekende tekst over genade die me altijd weer raakt en altijd weer boeit. Dat waar Paulus een strijd heeft en dan 3 keer vraagt, haal het weg, haal het weg. En dan zegt Jezus zelf, en dat zegt hij nu tegen mij en tegen jou. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Ik vind dit een tekst waar nog zo'n geheimnis in zit. Ik kan het jullie niet allemaal uitleggen, maar ik voel in die tekst iets nog onvatbaar, maar wel iets waarvan ik denk, ik wil daar meer van. Want in die zwakheid komt de kracht van Christus openbaar, zegt Jezus tegen Paulus. Dus in mijn zwakheid, waar je nog zwak bent, ga ik soms werken en dan de genade ontvangen. Nee, in die zwakheid wil ik openbaar komen met mijn kracht. Mijn genade is je genoeg. Kan je zwak zijn? Mag je zwak zijn? Ik niet altijd hoor. Ik moet nog wel eens sterk zijn van mezelf. Maar de Heer vroeg aan mij, mag jij zwak zijn? Want in jouw zwakheid komt mijn kracht openbaar. En dan ben je weer uit het werken. En dan ben je in de nederigheid. En dat vraagt een ontvankelijkheid. Maar ook een diepe overgave aan Jezus zelf. Het is een gezindheid waarvan ik denk, Heer, opent u hem verder. En David zingt door. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder uw vleugels tot de rampen voorbij zijn gegaan. Hoor je weer 2 keer? 2 keer genade? Er is echt heel veel 2 keer in deze psalm. En 2 keer mijn toevlucht. Mijn ziel neemt mijn toevlucht tot u tot de rampen voorbij zijn gegaan. Zal ze niet weg. Hij staat vlakbij hem. De duvel op je nek. Bij wijze van spreken. En dat kan je soms merken. En dan zegt hij, ik neem een toevlucht bij u. Ik zal mijn toevlucht onder uw vleugels nemen. Mijn innerlijk in uw hand. Want die is veilig bij u. Gods toevlucht kennen we in heel veel psalmen. En we zingen, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u. Ik bid je dat je dat kan doen in situaties. Met je innerlijk, met je ziel, met je hele binnenste. Mijn toevlucht bij u zoeken. Dan verandert de situatie niet. Want hij zegt, de rampen zijn er nog. Er verandert niet, maar ik ben veilig bij u. Daar is ruimte. Daar bent u zelf. Daar zal u zelf zijn. En ik dacht, waar zoeken wij, waar zoek ik mijn toevlucht in? En daar heb ik al eens eerder over gesproken. Je kan je toevlucht zoeken in heel veel. Zelfs over praten over wie God is en wat God allemaal kan doen op een afstand. Ook daar kan je een toevlucht in zoeken. Maar dat komt er niet hier. Kom niet in je ziel en in je hart. Het kan een vlucht zijn, het weten, in een situatie die moeilijk is. Je kan vluchten in, nou weet je, dat weten jullie zelf wel. Voor mij is het wel, die toevlucht zoeken is niet eenmalig. Die toevlucht zoeken moet je oefenen. Moet je doen, steeds weer in benarde situaties, of als dingen tegenzitten, of als er aan je geschud wordt, als er gestreden wordt, als iemand iets uithaalt tegen je, of je vernedert. Je toevlucht zoeken in mag je oefenen, door je te vertrouwen op hem, door je over te geven aan hem in zwakheid en te vertrouwen op zijn hand en op zijn veiligheid. En ik geloof, in die toevlucht, die veilige plek, kunnen we steeds ontoegankelijker worden voor het kwaad. En steeds toegankelijker worden voor alles wat bij God is. Onder zijn vleugels, van zijn koninkrijk, van zijn wezen. En die toevlucht zoeken, alsjeblieft doe het ook als het allemaal heel goed gaat. Want dat is een goede oefening, om het dan te blijven doen. En dat is dan een goede, goed innerlijk, van als er dan iets op je afkomt, dan zit je zo weer in die place to be. Ja, en dan gaat hij over tot een ander soort gebed, valt me op. Hij roept het uit. Nou, ik zei al, hij heeft het denk ik niet uitgeschreeuwd, maar hij roept tot God, de Allerhoogste. En wat zegt hij dan? Tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. Sela, God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Je moet het eens uitspreken zelf. Ik voel daar een kracht in. Hij roept. Ik roep tot God de Allerhoogste. En dan roept hij niet help of help me eruit. Hij zegt die zijn werk aan mij voltooien zal. God zal zijn werk voltooien. Daar in die grot, met Saul op kleine afstand, is dit wat hij uitspreekt. Is dit wat hij gelooft. Is dit zijn diepste bede op dat moment. Hoe de duivel schreeuwt als een leeuw. God zal zijn werk voltooien. Wil je dat vasthouden? Wil je dat uitzeggen en uitzingen komende tijd? Geen roep om een oplossing. Geen roep om dat Saul even weg moet gaan of bevrijd. Nee, dat God zijn werk voltooit in hem. David klimt omhoog in zijn woorden, in zijn hart, in de hemel. In zijn roep en in zijn geloof. Daar hoef je niet voor te werken. Daar hoef je geen plannen voor te maken. Dat hoef je alleen maar mee te bidden. Niet omdat het moet, maar omdat je dat zo graag wilt en omdat je merkt dat juist psalmen gegeven zijn om te bidden en om te zingen en om met je mee te dragen. En ik vind dit moedig van David, want ik denk dat ik het al had opgegeven in die grot. Hij is gezalfd en hij is nog steeds geen koning. En hij moet nog steeds wachten. En ik vind het moedig dat je dan durft te zingen. Hij gaat zijn werk aan mij voltooien. Ook al zie ik Saul op een kleine afstand staan. God zal het doen. Hij zal hulp stenden. Hij zal de schande maken. En het mooie van David vind ik, en als je het nog eens naleest de spelonk, dan kan je het zien. David had Saul kunnen ombrengen. En het koningschap kunnen grijpen. Maar David heeft een andere geest. God zal hem koning maken. God zal hem bevrijden. En niet neemt hij het in eigen hand. Zoals wij het soms misschien wel in eigen hand nemen. Hij zal hulp zenden, zegt hij. Hij zal te schande maken. Kijk of ik die erop heb. Nee. Hij zal, spreekt hij uit. Als ik zal zingen, hebben we gezongen. Hij zal mij redden. Niet ik zoek hulp en ik wil deze hulp. Nee, hij zal zenden een hulp die mij zal verlossen. God zal dat zenden. Een menselijke roep om hulp. Kan jij zo God vragen om hulp? Ja, of moeten we sterk zijn? Want daar zit het verschil. Als je sterk moet zijn, kan je niet om hulp vragen. En dan niet help en los het op. Maar hier, hij zal hulp zenden, dat geloof ik. En dan een hulp niet van de aarde, niet iemand die me hier komt helpen en naast me staat, een hulp uit de hemel. En die hemelse hulp vult hij niet in. Hij zegt niet, het moet een engel zijn, het moet het woord zijn, het moet een lied zijn. Hij zal het gaan zenden. Hij zal hulp zenden. Daar ligt een kracht in. Zonder hemelse hulp red ik en red jij het niet. Een hemelse hulp die Jezus zendt. En als je daarop doordenkt in die geest, zegt Jezus, ik zend je mijn geest. En hij zal je tot hulp zijn. Mag ik dan nog meer gaan vertrouwen op die grote geest van Jezus die in ons werkt, die dingen aangeeft om te doen, die dingen opricht, die misschien wel een lied te binnen brengt. Die geest kan nog veel verrassender gaan werken, maar mag ook nog meer de ruimte krijgen in ons hart en in ons leven, dat geloof ik. En hij gaat dan door, hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Hij zal de schande maken wie mij opslokken of vertrappen, zegt een andere vertaling. Dat is me wat. Er is een geest bezig die hem opslokt en die je wil vertrappen. Ken je dat soms ook in je leven? Dat geesten je willen opslokken in dingen of dat ze je willen vertrappen en hij merkt het. En hij zegt niet, het moet nu weg. Hij zegt, God zal zenden. Hij zal deze vertrappen. God zal ze te schande maken. Wie mij vertrapt. Wat een gebed is dat. Wat een volwassenheid in gebed, dacht ik vanmorgen. Het is niet het kinderlijke. Heer, maak nu te schande wie mij vertrappen, want ik wil ervan af. Nee, hij zit in die hele belofte. God zal het doen. Zo is onze grote God, zo is hij altijd geweest. En het zal weer komen. God zal zenden zijn goede tierenheid en zijn trouw. En ook deze woorden kan je uitspreken, kan je uitzingen. Gewoon deze week, onderweg waar je bent. Ik vind het diep gaan. Ik zie in David geen slachtoffer. Ik zie in David hier een koningschap opkomen. God zal zenden in die dreigende situatie. Twee dingen. Goede tierenheid en trouw. Ook twee van die woorden die we wel heel goed kennen in ons evangelie. Twee kenmerken van God die gezonden zullen worden naar jou. Die kenmerken heb je nodig. Goede tierenheid. De Naardse vertaling, misschien weten jullie dat wel, die vertelt vriendschap. Vriendschap dichtbij. Ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van de Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Zo wil Jezus je vriend zijn. Die dingen wil hij bekendmaken. Geen andere dingen. En u bent mijn vrienden, als u doet wat ik gebied. En dat gaat soms diep, zoals Jezus zelf ging. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Deze vriendschap gaat dieper dan elke andere vriendschap op aarde. Dit is een vriendschap die omarmd wordt door goede tierenheid en trouw. Ja, en dan gaat hij nog een keer schetsen. Hij heeft het echt moeilijk. Maar kijken, mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen de mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden, speren en pijlen zijn. En hun tong scherp als het zwaard. David vult het verder in, wat hij merkt. Wat hij merkt aan werking van de duisternis. Leeuwen. Grote leeuwen die brullen. Die willen verscheuren. Petrus zegt daarover, die weet ik niet zeker of ik die heb. Nee. Maar die kennen jullie wel uit je hoofd. Word nuchter. En waakzaam. Uw tegenpartij? Gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. Dat is een feit. Petrus schildert dat op dat moment. Dus wees er niet bang voor. Die leeuw komt en hij brult. En hij brult en hij brult. En hij wil je meenemen. Maar de Heer zegt, bid mee in deze psalm. En David zegt het. Het is tong scherp als een zwaard. Nou, dat kunnen geesten hebben. Tongen scherp als een zwaard. En pijlen die je ziel willen doorboren. Die je geloof willen weghalen. Die je hoop willen ontnemen. Of niet? Kennen jullie dat niet? Ik ken het wel. En ik had het pas toen ik even hopeloos was. En die speren kwamen. En ik hoorde iemand zeggen. Zoek. Zoek hoop. Zoek hoop in dingen die je ziet. Dingen die ik geef. Dingen die op je pad komen. In kleine dingen. Kan in mensen, kan in situaties. Maar blijf daar je hoop op richten. En laat je niet doorboren door die speren en pijlen. En toch wil ik hem ook nog kleiner maken. Want we hebben het altijd over geesten. Maar hoe scherp zijn jouw tanden? Hoe scherp is jouw tong als een zwaard? Als je over anderen spreekt? Als je over de gemeente spreekt? Of als je over het verleden spreekt? Denk daar nog eens over na. En dan die diepe smeking die in hem opkomt. Hij komt bijna uit het niets. Hij zit nog bij de leeuwen. En dan komt hij tot deze diepe smeking. Verhef u boven de hemel, o God. Mogen uw glorie de hele aarde vervullen. Dat is waar hij naar uitziet. Dat is wat hij wenst. Die Saul is niet weg, die leeuwen zijn niet weg, de rampen zijn niet weg. Maar dit is het. Dit is zijn roeping. Mogen uw glorie de hele aarde vervullen. Mogen uw overwinningen gezien gaan worden. Het gaat om God. Het gaat hier om God. En in onze tijd om Jezus, dat Hij openbaar wordt. Dat zijn heerlijkheid openbaar komt. Ik vind het een wonder dat David dit kan zingen in de ellende van zijn leven. Op dat moment. En ik zeg, doe het. Ga dit zingen soms in de ellende van je leven. De brullende leeuwen, wat er ook op je afkomt. En deze week kreeg ik een psalm, een lied. Wat ik met jullie wil luisteren als tussenzang. Wat me trof, wat iets zegt over God. Over zijn goedheid en zijn genade. Die nooit weg zijn. Het sluit naadloos aan bij het eerste stuk van de psalm. En heb jij hem klaar, joh?
aan ons verbonden zijn, geschreven in het diepste van ons hart. Laat de liefde en trouw aan ons verbonden zijn, en zichtbaar voor de wereld om ons heen.
Grote trouw, uw goedheid en uw genade zullen altijd bij ons zijn. En ze zong, geschreven, gegrift in het diepste van je ziel. En het is gegrift in Davids ziel. En dan zegt hij nog even, ik heb hem net genoemd, ze waren net gereed gemaakt, mijn ziel werd neergebogen. Maar dit is het. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf middenin gevallen. In elke situatie, hou dit hoog, zij zullen erin vallen. Dat is de werkelijkheid, dat zal gebeuren. En ik las over deze psalm, worstel ik, nog net zo hartstochtelijk met God als David, wat hij hier doet, hij worstelt, totdat onze ruimte en die van God elkaar weer raken. Het is voor mij nog wel een geheim, maar ook wel een verlangen, dat die ruimte van de Heer en mijn eigen hart in situaties, in die worsteling soms, elkaar weer gaan raken. En dan zingt hij heel simpel uit. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en ik zal psalmen zingen. Wat een andere klank, hè? Vanuit de ene klank gaat hij over naar een nieuwe klank. Er komt iets nieuws in hem op. En niet omdat hij moet zingen of dat de zangleider hier zegt, we zullen gaan zingen. Nee, dit komt uit zijn ziel. Uit zijn hart. Mijn hart is bereid. Mijn hart is standvastig. Ik wil zingen. Ik wil dat mijn ziel weer ontwaakt. Hij wordt wakker. En ik geloof dat hier ook nog een geheimnis is. Hoe vaak, laat ik bij mezelf blijven, als ik bid, als ik smeek, als ik roep, als ik beloftes uitspreek, blijft het daarbij? Hoe vaak kom jij gewoon in je stille tijd, in momenten met hem, echt tot het zingen? Niet omdat je het moet, maar omdat het wakker wordt. En dat merk ik wel eens. Als het even veel om je heen gebeurt, en als ik dan opeens weer zing, zonder dat ik het eigenlijk heb opgezocht of moet, dan denk ik, hey, dat is er weer. Ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen van mijn Heer. Ik geloof dat zingen een grootse kracht is. Ik geloof dat zingen ons door de verdrukking straks heen leidt. Als we staan aan die Zaglaze Zee, hoe staan we daar dan? Met de hand aan de citers. En dan zingen we over onze problemen. Over de grootheid van God. Over waar het heen gaat. Over Hem en we prijzen Hem. Hoe vaak is zingen nog niet gericht op een fijn gevoel hebben zelf. Maar dit zingen, ik zeg je iets, geeft nog een fijner gevoel. Een groter gevoel. Dan ga je op in dat groter geheel. In die grote lofzang voor onze Heer. Ik geloof dat deze lofzangen echte bevrijdingen zijn. De rampen niet voorbij, de zee nog voor je. Maar die lofzang tilt je erbovenuit. Zonder dat je dat weet, maar dat gebeurt hier van binnen in je eigen hart. Dan staat Jezus centraal. God centraal en zijn werk die hij zal voleindigen. En dan gaat het niet meer om mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij zingt verder en hij zingt een heel lied. Ontwaak mijn eer. Als ik dat hoor, ontwaak, dan denk ik, hij moet het nog een beetje wakker maken. Van binnen. Soms kan je dat merken, dat het even sluimert. En dan zegt hij gewoon, ontwaak mijn ziel. Ga weer zingen, mijn ziel. Kom tot die glorie en die eer. Waarom? Voor die eindeloze grote God. Die glorie en aan onze grote God. Want Heer, uw liefde is onvergelijkbaar en hoger dan mijn pijn. Uw trouw is onvergelijkbaar en hoger soms dan mijn onzekerheid. En dan zingt hij door, ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik ga het morgenrood wakker zingen. Een paar weken geleden waren een hele mooie ochtend. Ik weet niet of je dat wel eens ziet. Maar dan ga ik bij spreken naar buiten om het te zien. Dan zie je die lucht kleuren. Dan zie je daar heel veel kleur in komen. Maar de zon zie je nog niet. Het morgenrood wordt gewekt. Ja, wij weten, die zon komt op. Is het zo ook met God? Als hij het morgenrood wakker zingt, dat God zal opgaan in zijn kracht over ons. Richteren zegt dat, maar zij die hem lief hebben zijn als het opgaan van de zon in haar kracht. En hij zegt, ik ga het morgenrood wekken. Wat er ook gebeurt, dat ga ik doen. Ik ga daarin mee. Ik geef me daarvoor. Ook al zie ik het nog niet. De zon zal opgaan. En ik zal onder de volken psalmen zingen, loven. Want de goede tierenheid is groot tot aan de hemel. En u trouwt tot de wolken. Wat is op? Wat heeft hij nou net in deel 1 uitgesproken? U zal... Uw goede tierenheid en uw trouw zenden. Wat zie ik hier? Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel, uw trouw tot de wolken. Ik hoor Davids hart dat het er weer is. Dat die Gods goede tierenheid merkt dat dat gezonde is en dat die goede tierenheid dan nog zo groot is als aan de hemel en u trouwt tot in de wolken. Nou, dat is een end. En je hebt zo'n boekje, ik weet niet of je dat kent, hoeveel je van iemand houdt. En dat je dan steeds verder gaat. Ik houd van jou, ik houd van jou tot de wolken, ik houd van jou tot de sterren. Dit is zo groot, gaat er helemaal bovenuit. En David proeft dat weer. David merkt dat weer. En dan zingt hij. Met een andere toon, in een andere situatie. Verhef u boven de hemel, o God. Uw glorie zij over heel de aarde. Uw heerlijkheid zij over heel de aarde. Dat zal gezien worden. Dat zal geschieden. Verhef u boven de hemel, o God. Over ons. Amen. Dan wil ik bidden. Heer, ik bid dat deze psalmwoorden iets uitwerken in onze ziel. Want ik geloof dat u zegt, en ik geloof dat heilig ook voor mezelf, dat woorden meezingen in woorden meedoen ons helpen in de situaties. U heeft ze niet voor niks geschreven in een Bijbel en geschreven in een psalmen. En ik vind David een wonderlijk voorbeeld hoe hij dat telkens weer doet. En ik wil in ieder zegenen met ruimte om dit te gaan doen. Dat dit woord niet een woord is voor nu en morgen weer een ander woord. Maar dat je het nog eens langs laat komen. Dat het de diepere lagen, misschien wel de diepere laag van onze binnenkant, van ons zielsleven openlegt voor u. En dat u dan zal zenden. Uw goede tierenheid, uw vriendschap en uw trouw, dat u dan onze toevlucht bent, hoe hard de leeuwen ook brullen, dat u onze uitkomst bent, maar dat we ook zeggen, verhef u boven de hemelen, o God, laat de aarde vervuld worden met uw heerlijkheid, want daar zien we naar uit. Daar kijken we naar uit, ook in deze donkere tijd. En ik geloof dat uw geest, die vaardig in ons wordt, ons nog meer weer vervullen door deze woorden en door werking van uw geest in ons diepste innerlijk heen. Wees daarin gezegend. Amen. En dan wil ik zeggen.